Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Het nieuwe Formule 1 seizoen staat voor de deur met de testdagen in Bahrein. Het zijn er 3 in totaal en op die testdagen gaan we vooruitblikken in deze nieuwe Pitstop, de podcast van het AD over de Formule 1. Dat doen we met Arjan Schouten en Rick Spekerbrink. We praten over onder andere de kansen van Max Verstappen dit seizoen. Welke teams moeten we op gaan letten volgens hun? En wat kunnen we van deze testdagen allemaal gaan verwachten? Mijn naam is Etienne Verhoef. Rick, Arjan, wat die testdagen, 3 dagen. Wat is het spannendste in deze 3 testdagen? Wat gaat het spannendste zijn?
Of Williams alle 3 rijdt, vind ik altijd wel spannend.
Ja, dat is een grote vraag, maar dat gaat weer beter, toch? Die hebben geld.
Het zou nu wel moeten lukken.
Ja. Dus dat is 1.
Nou, wie hem als eerste ergens in een muur prikt, want dat gaat onherroepelijk gebeuren. En dat is natuurlijk nu, de gevolgen zijn wat groter dan de andere jaren.
Dat kost tijd, ja.
Ja.
Ik kan me Pierre Gasly herinneren, 2 jaar geleden, aan het einde van zijn eerste testdag voor Red Bull. Dan miste hij 5 kwartier. Omdat hij iets te gretig een bocht in ging. En zo door het grinten met zijn kont de boarding inschoof.
Toen in de tweede week weer, toch?
Ja, maar dan moet je nu niet hebben, hoor.
Hoeveel reserveonderdelen zouden ze meegenomen hebben?
Nou ja, best wel veel, want het is 7 uur vliegen. Dus ja. Daar hebben ze best wel over nagedacht. Maar ja...
Een container neuzen.
Op een gegeven moment is het
op, hè? En het kost gewoon tijd om het allemaal weer netjes op te schroeven. Ja. Dus tijd is heel kostbaar deze dagen.
Ja, ik denk dat je nog beter af en toe niet de grens op kan zoeken. Zeker in de eerste 2 uur niet. En voor die rookies is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Hè? Je hebt 3 dagen. Nou, als je geluk hebt, mag je 1,5 dag rijden. Ik zag zelfs bij Williams, daar gooien ze ook nog een simcoureur erin. Om maar genoeg data te verzamelen. Dus dan mogen ze allemaal maar 1 dag rijden. Maar ja, dat is wel een onmogelijke uitgangssituatie natuurlijk voor de eerste Grand Prix. Want we komen uit jaren. Dan hebben alle rookies zeker 4 dagen mogen testen. Dus dat is echt wel een verschilletje, hoor.
Ja,
want je wil laten zien wat je kan. Ja. Maar als je hem als rookie zeg maar op de limiet rijdt en je zet hem ernaast. Ja. Nou, dan,
maar wie gaat echt op de limiet rijden? Zou dat pas 3 zijn dat je zegt, nou weet je, de 3e dag, dan pakken we echt, zoeken we de limiet op van die auto. Want dan weten we dat als er dan wat stuk gaat, kunnen we het nog vervangen voor Bahrein.
Geen onlogische gedachte.
Ja, maar wat is de limiet tijdens een testdag? Dat weet je eigenlijk ook niet. Want je weet niet hoeveel brandstof er in die auto zit. Je weet niet hoe ze rijden. Kijk, Ferrari, die leken soms heel erg op de limiet te gaan. En dan viel het hele seizoen tegen. En het tegenovergestelde voorbeeld heb je ook gehad. Dus het blijft een soort ondoorzichtig circus. Wat vooral voor de fotografen heel erg interessant is.
Nou, die gaan natuurlijk als eerste plaatje schieten om te zien wat is er allemaal. En ook, de spionnen natuurlijk, hè?
De spionnen, ja.
Ja, deze presentaties afgelopen week zijn... hebben niet alles verhuld. Of hebben veel verhuld, moet ik zeggen.
Veel verhuld, ja.
Nee, ja. Wat kreeg je? Af en toe een foto, heel donker, moeilijk. Als er al iets aan die auto veranderd is, dan zie je het als leek het echt niet. Dus die fotografen gaan nu met hun telelenzen allemaal op de grond liggen.
Maar neem mij eens mee, want in die pitstraat mag je daar dan in? In Barcelona, vroeger met de testdagen, konden ze toch gewoon rondlopen allemaal, toch?
Ja, het zal nu wat moeilijker zijn, denk ik.
Nee, die fotografen die hebben nog best wel veel bewegingsruimte. Maar ik kan me herinneren, in Barcelona heb je een bocht. En daar gaat iedereen ook met een telelens staan. Mm-hmm. En die krijgen allemaal een opdracht. Nou, we hebben allebei die verhalen wel gemaakt met fotografen. Ja. Er zijn ook Nederlandse fotografen die gewoon ingehuurd worden door teams. Die gaan dan in een bocht staan. Die krijgen een lijstje mee. Gewoon echt een to-do-list met allemaal onderdelen van de auto. Nou, je moet die vleugel en je moet de achterkant en je moet de vloer. Die staan gewoon 1 uur lang alleen maar foto's te maken van precies hetzelfde.
Maar het zijn geen fotografen die gewoon foto's maken voor de krant. Maar letterlijk gewoon fotografen die daar staan.
De foto voor de krant, het is niks kunstzinnig aan wat ze maken. Er moet gewoon opstaan wat het team van je verlangt. En dat leuke plaatje waarmee jij een persprijs wenst te winnen, dat doe je maar in je eigen tijd.
Dat zal Pim Ras leuk vinden, hè?
Ja, Pim Ras wordt geen spionnenfotograaf, denk ik. Nee.
Nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Maar goed, dus dat lijstje moeten ze dan maken. En dat zal nu in Bahrein dus ook wel weer gemaakt moeten worden.
En met een stukje snelheid erbij. Want je hebt maar 3 dagen. Ook daarvoor.
Ja, maar het is natuurlijk... Tegelijkertijd is dit zo'n seizoen wat weer zo op elkaar gepropt zit. Dat je ook al vind je bij een ander team iets geniaals. Dan is het nog de vraag wat je daar nou echt aan hebt, denk ik. Maar...
Ja. En is nog de vraag of dat je dat zelf ook voor de zomer nog kan introduceren.
Ja. Ja, dat is ook weer waar. Maar goed, we hebben de presentaties gezien van de teams. Ik wil eventjes met jullie naar Lewis Hamilton luisteren. Want de Mercedes-fans maken zich zorgen, denk ik.
I don't know if the fans know, but we've had this downforce adjustment that's been made for this year. Which does mean that it's going to be the car won't be as fast, at least at the get-go.
But we'll get closer racing.
Sorry,
we'll get closer racing.
Who knows? I don't know really why they've done that except for bringing the cars closer.
Mercedes is vooral bij de start wat minder snel.
Nou, ik heb nieuws voor je. Ik heb begrepen dat alle 20 auto's bij de start iets minder snel.
Ja, zouden ze zelf nooit moe worden van na 7 titels op rij toch weer de underdog positie?
We kunnen er niks van!
Ja, ja, maar Mercedes zijn ook echt prutauto's. Dat hebben ze toch de afgelopen 7 jaar bewezen? Ja. Hè? Moeten we soms op 3 banden binnenhalen.
Ja, nou, al is die iets minder snel, dan is die nog snel genoeg. Daar ben ik niet zo bang voor. Hè.
Nee?
Nee, joh.
Maar waarom zo voorzichtig? Ik snap Duitse degelijkheid, begrijp ik allemaal. Hè. Maar je kan toch ook gewoon zeggen, joh, jongens. Hè.
We zijn er klaar voor.
We zijn er klaar voor.
Ja, maar dat is ook weer niet des Mercedes. Om even lekker als een aan.
Nee, maar daar 7 jaar, kom op jongens. Na 7 jaar wereldkampioen, ja, nee, houd toch op.
Jij denkt er zo over en ik denk er zo over. Maar ik snap ook heel goed als je Toto Wolff bent, dat je niet gaat zeggen, zo, we gaan hem eens even lekker binnen tikken.
Met zo'n voorname door je Toto. Dat je, ja.
Doe maar een 3.
Ja, precies, ja.
Nee, maar ik heb nog nooit over nagedacht. Dat is leuk. Dit,
ja, maar ik vind dat nou. Je bent toch een team waarbij je voorop staat. Dat je kwaliteit hebt. Duitse degelijkheid. Je weet dat die wagen bijna nooit stuk gaat. Je hebt een track record. Kom op, man. Zeg gewoon, we willen wereldkampioen worden. We gaan ervoor.
Dat ze dat willen worden, dat zeggen ze geloof ik nog wel.
Ja.
Maar niet, we gaan het worden. Aan de andere kant, als ze bij Red Bull Racing hoog in de boom gaan zitten en zeggen, we hebben nu een kampioenswaardige auto en het valt tegen, dan hebben wij er ook weer een mening
kraken
over.
Kraken wij dat ook af.
Ja, maar dat is omdat ze het steeds in het begin van het seizoen, ze roepen ze het, of riepen ze het, we komen zo meteen op Red Bull. Ja. Maar dan riepen ze het en dan was het na een paar weken, konden we zien dat dat niet het geval was. Maar die Mercedes is, weet je, gebaseerd op data, heeft gewoon een track record dat het altijd goed is, toch?
Ja, maar dit is ook wel de sport eigen. Ik kan me Lance Armstrong herinneren, die heeft helemaal aan jeugd alle gele truien die er te winnen waren gewonnen. En die begon elk jaar bij de start van de Tour, die zei hij ook, ja, maar José Babalocchi is ook heel goed dit jaar. En ja, Igor Corzales, de Galliano, gasten die nog nooit wat gewonnen hadden. En dan altijd maar naar andere wijze naar voren schrijven en jezelf. Het is ook een beetje indekken en dat doe je ook omdat je iets moet roepen.
Ik was van de week bij de KNLTB. Ik moest daar een presentatie doen.
De tennisbond.
De tennisbond, ja. En daar hing een grote uitspraak van Richard Krajicek op de muur en daar stond bij, meedoen is voor mij niet belangrijker dan winnen. Het gaat mij alleen om het winnen.
Ja. Dat zal voor Mercedes ook gelden.
Ja, maar dat kan je toch gewoon zeggen. Ik bedoel, ja, kom op man, we hebben het over. We willen gewoon winnen. Weet je, we gaan gewoon winnen. We zijn de beste.
Ja, maar ja, riep Krajicek voor elke Grand Slam. Ik ga deze Grand Slam winnen.
Ja, nee, toch Rick?
Nou,
ja?
Dat niet.
Nee.
Nee. Voor Wimbledon zei hij, ik ga me afmelden, want het heeft allemaal geen zin.
Ja. Ja. Dus, hè? Klein stukje nuance in deze podcast.
Oké, okay, nou brengen jullie nuance maar terug. Maar goed, Mercedes, de grootste zorg voor Mercedes zullen toch die banden zijn, toch? Of niet?
Ja.
Die nieuwe banden? Ik heb Lewis daar zo over horen mopperen vorig seizoen.
Ja. Je hoort Lewis wel vaker mopperen.
Echt?
Ja.
Ik heb Lewis nog nooit horen mopperen. Nee. Op een boordradio of wat dan ook.
Nee. Nou, jij had al die podcast niet volgekregen als je niet al dat gemoppen van Lewis erin had kunnen mopperen.
Nee, maar als hij die pole pakt met 17, dan zegt hij ook, de race wordt een heel ander verhaal. Want de Red Bull gaat daar sterk zijn en... Het is ook een beetje de spanning opwekken richting zo'n Grand Prix. Misschien begrijpt hij dat wel heel goed. We willen ook gewoon dat iedereen gaat kijken, want je weet nooit wat er gaat gebeuren.
Je kan het wel lam slaan allemaal van tevoren.
Ja, dus de sport is niet ook mee
gebaat.
Nee. Ja, we halen je hele theorie totaal onderuit. Ja.
Heb je niet een ander onderwerp of zo?
Ja hoor, ik ga Max Verstappen even laten horen wat die zei.
Today was a filming day. Initially I started in the RB15 to just get into it again. After the break, get a few laps in, get comfortable. And then, of course, you jump into the RB16B. And, of course, it's a new car. So you just, again, get comfortable with the car around you, with the engine as well, and try to make things run very smoothly and try to be the best prepared you can be to go to the testing in Bahrain. Of course, there are differences. I mean, already the big change is, of course, the floor. They cut it a lot on the rear. So the car is always going to behave a bit differently. But it's not... about setup work or whatever. It's just about getting comfortable with the car, get a basic understanding of the car, and then all the work has to be done anyway in Bahrain.
Het is comfortabel worden met de auto, zegt Max. Dat is het vooral. Maar hij laat niks los. Hij zegt niet, we hebben de beste auto. Ik hoorde niemand bij Red Bull de afgelopen dagen zeggen, de afgelopen weken, we gaan de strijd aan. We gaan wereldkampioen worden. Nee, we kunnen het.
Ik zat een week of 2, 3 geleden met hem in een persmeeting. En toen hebben we dat ook gevraagd. Want ja, Toto Wolff heeft natuurlijk een beetje de bal bij Red Bull gelegd. Dat is het beste team. Ze hadden aan het eind van het jaar de vorige auto. Dus nu gaan ze winnen. Vergeet even dat ze 7 keer wereldkampioen op rij zijn geworden. Maar... Red Bull is daar niet in meegegaan. Helmut Marko, inderdaad, heeft in het verleden vaak genoeg hoofd van de toren geblazen. Die heeft nu gezegd, nou, er kan er maar één favoriet zijn, dat is Mercedes. En Horner en Marko hebben allebei best wel geroepen van, we hebben een goede auto en we hebben een goede winter. Maar Verstappen is daar uiterst behouden in geweest. En
altijd
gezegd,
trouwens.
Ja, dat is hij altijd geweest, maar dat nu wederom, terwijl er volgens mij best wel reden is om heel positief te zijn. Mm-hmm. Maar daar komen we ongetwijfeld nog op. Maar hij heeft gezegd dat dat glazen bol denken, dat doe ik allemaal niet aan mee. Het enige wat ik kan doen is straks op het asfalt gas gaan geven. En dan zien we het allemaal wel. En ja, ik hou er wel van. Ik bedoel, ik heb ook naar tal van coureurs zitten luisteren van teams die echt niet heel veel gaan winnen dit jaar. Maar die geloven nog steeds ergens in succes. En ja, dat kan je ook een beetje dom naïef noemen.
Ja, want voor duidelijkheid, jullie al die presentaties natuurlijk moeten bekijken. Ook wat er allemaal gebeurd is.
Mogen bekijken.
Mogen. Nou ja, in sommige gevallen is het ook wel moeten, toch? Of niet?
In sommige gevallen was het moeten, ja.
Ja, dat wil ik zeggen.
Ik vond Ferrari niet heel interessant. Dat durf ik best te zeggen.
Ja. Oké, dan komen we straks wel terug op Ferrari, denk ik. En op al die presentaties. Maar de Red Bull van Max, is het terecht dat hij een beetje, dat hij niet hoog van de toren blaast? Of is dit nou juist heel tactisch en hebben ze iets achter de hand?
Ja, dat hoop je bijna qua spanning voor het seizoen. Maar vorig seizoen gebeurde er iets dat Max Verstappen regelmatig gedurende het seizoen zei: 2021 moeten we ook niet te veel van verwachten. Want met dezelfde auto krijg je niet ineens een heel ander krachtenveld. Toen de laatste paar races, niet eens zozeer bij Verstappen, maar meer vanuit het team, toen ontstond er toch een soort hoop van, ja, we hebben toch een slag gemaakt. En als we dat doortrekken in de winter, dan en je mag 40% van de auto veranderen, zei Christian Horner. Wat hartstikke veel is, volgens mij te veel. Dat klopt helemaal niet misschien. Maar daardoor is het toch weer, dat is toch weer een beetje gecreëerd. Er is niemand in Nederland, denk ik, die niet, zeg maar, die daar een paar procent hoop uit heeft gehaald in de fanbase dan van Verstappen. Nee. Ja, dat ze zelf nu iets minder hoog inzetten, dat is misschien een les vanuit vorige jaren geweest. Want daar hebben ze best wel wat kritiek op gehad natuurlijk.
Er is ook wel genoeg om je aan vast te klampen natuurlijk. We zitten aan het einde van een technisch regelpakket. Hè. Eigenlijk zouden we al naar iets anders gaan nu. Maar we trekken dat nog een jaar door vanwege corona. Dus je ziet door de historie heen, zie je altijd aan het einde van zo'n regelpakket, dan zit het veld dicht op elkaar. Dan is alles wel zo'n beetje uitontwikkeld en bedacht. En zijn alle inventieve snufjes wel een beetje klaar. Dus iedereen kruipt op elkaar. Historisch gezien. Er komt nog eens bij, Honda heeft die nieuwe motor, die eigenlijk voor vorig jaar was gepland, een jaar naar voren gehaald. Want straks gaan de Japanners weg, Red Bull neemt die motor dan in eigen beheer. Althans, dat is nu het plan allemaal. Die motor die zou significant beter moeten zijn, idealiter. Er komt ook nog eens bij dat het team in de breedte, denk ik, sterker is geworden. Albon, gewogen, te licht bevonden. Met Perez komt er echt een keiharde klepper naast, die echt al 10 jaar laat zien dat hij punten kan pakken en heel constant is. Niet zozeer op zaterdag, maar zeker op zondag. Echt een racer. Ik moet nog zien hoe dat straks gaat. Want ja, hij roept nu heel erg dat hij een teamplayer is. Maar die zet zich natuurlijk ook neer in de perfecte rol. Waar hij zich goed kan verkopen in dat team. Maar als hij succes gaat ruiken en Verstappen laten steek vallen, dan kan dat ook allemaal anders zijn. Maar op voorhand ziet het allemaal best wel veelbelovend uit. Dus ik snap Red Bull wel. Eigenlijk.
Ja, en bij Sky Sports zag ik dat ze van tevoren gingen praten over het seizoen. En dat daar een aantal mensen toch zat die zeiden, nou, ze hebben nog wat achter de hand. Ze zijn wat mysterieus.
Dat hebben ze natuurlijk een beetje in de hand gewerkt door niet de vloer en niet de achterkant te laten zien. De kaart hebben ze tegen de borst gehouden. Dat kan je op twee manieren uitleggen. Je kan zeggen, ze hebben nog wat achter de hand. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, misschien proberen ze wel iedereen nerveus te maken en is het allemaal helemaal niet zo spannend.
Ze hebben dasvloer, hebben ze of zo.
Ja, met een knopje.
Ja. Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje, dat is ook een beetje de hoop, toch? Dat het daarmee spannend wordt. Dat, dat Max nog dichter bij Lewis komt. Dat inmiddels is hij Bottas voorbij.
Nou, daar was hij al even top.
Ja, daarom. Dus dat bedoel ik. Hij is ruimschoots voorbij. Dus hij is gewoon de enige bedreiging voor Lewis Hamilton.
Ja, tenzij er iets heel geks gebeurt de komende dagen in Bahrein. Maar
dat kan bijna niet.
Nee,
in normaal een winter gesproken, waar zo weinig verandert.
Ja, nee, normaal gesproken is die de grootste concurrent. Ja.
Ja, hoe hebben jullie trouwens gekeken naar die hele verhalen rondom Hamilton zijn contractverlenging? En dan ook de woorden erbij dat Hamilton Max niet naast zich zou willen of Russell. Dat hij daar heel zenuwachtig van zou worden. En
ja, maar wij zijn heel erg door een oranje bril aan het kijken en denken van, ja, Max moet bij het beste team. Maar het is natuurlijk niet dat Mercedes het niet voor elkaar had afgelopen jaar. Ik bedoel, het ging van een leien dakje. Dus het is niet dat ze hem nu stand te pelen nodig hebben voor succes.
Nee.
En het, ja, hoe
voor overheersing wel.
En hoe geweldig mooi een eerste titel van Max ook is. Mercedes is bezig een nog veel mooier en historischer verhaal te schrijven. Ik geloof er echt heel erg in, die achtste titel. En dan zie ik Hamilton best wel afzwaaien eigenlijk.
Gewoon nog één titel. Maar ja, weet je,
misschien zit er ook een beetje hoop bij vanuit mijn kant.
Ja, dat hij er afzwaait. Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, wanneer stop je? Want je hebt ook natuurlijk van die coureurs die dan door blijven rijden om nog maar meer. Maar op een gegeven moment is het ook klaar, toch? Het kan ook zijn dat hier een end of an era kan er ook zomaar zijn.
Ja,
voordat je er erger neemt.
En bij Hamilton is het zo, die heeft zoveel andere interesses en hobby's en bezigheden. En die vindt zoveel andere dingen belangrijk, als we tenminste dat mogen geloven. Dat hij dat hij misschien best wel, als die achtste titel er zou komen, dan is het misschien wel gewoon mooi geweest.
Het is mooi hoe Rick over Hamilton praat. Ja. Het put altijd een klein beetje reserve in.
Hij begint en dan ergens zit dan die comma.
Ja. Ja.
Weet je, bij Roger Federer, een tennisser, die kan niks fout doen.
Al nuance weg.
Ja. Ja. Maar op het moment dat het gaat over Hamilton, zeven keer wereldkampioen,
kan er niks.
Nee, maar kommaatje.
Weet je waarom? Eentje mag dat heel even tussendoor. Ik zit dus die presentatie te kijken van Mercedes. Ja. En dan vraagt die interviewer, die ook van Mercedes is, kun je iets vertellen over je doelen voor dit jaar of zo? En dan zegt hij dus niet, ik wil wereldkampioen worden of ik wil het uiterste uit mezelf en de uitdaging.
The best for the world.
Ja, en ik wil dat de discussie over diversiteit aangehouden, dat we nog meer moeilijke gesprekken voeren. En ik zeg niet dat dat niet oprecht is en of dat hij daar geen belangrijk punt aansnijdt, maar ja, waar word je nou in eerste instantie voor betaald? Wat is nou je beroep? En alle dingen die je daarnaast probeert in gang te zetten is echt goed, maar dit vind ik over de top. Om dat als eerste te noemen en tot vier keer toe in een presentatie van zes minuten.
Maar Rick, er zijn weinig onderwerpen waar je Rick Spekenbrink zo mee op de kast krijgt. Maar als Lewis Hamilton weer iets zegt over de wereld, dan weet je...
Heel nobel doel.
Ja.
Dat autoracen, daar doet hij dan een beetje bij.
Hij wil juist dat er minder uitstoot is. Hij wil Mercedes een verantwoordelijkheidsgevoel meegeven.
Geen plastic flesjes meer.
Nee. Geen vlees meer eten.
In de paddock.
Nee.
Dus als jij weer eens aan de corona zit bij de Heinekenbar. Geen plastic
glas.
Oh, ja. Ergens, heb je toch.
Ja.
Nee, maar ik zeg toch niet dat geen nobele doelen zijn. Maar ik vind het gewoon overdreven om dat in 5 minuten 4 keer te noemen. En die wereldtitel zeg maar niet. Ik geloof dat gewoon niet. Maar ja,
misschien... Nee, je kan ook zeggen dat dat al een soort van gegeven is. Dat hij dat niet eens meer... Dat is een secundaire ding.
Nee, nou ja, alleen daarom al zou het mooi zijn als er vanaf de eerste race druk op hem wordt gezet. En dat er na 3-4 races...
Dat vind ik dus interessant. Stel nou eens dat hij onder druk staat inderdaad. En dat hij na 4-5 races echt tweede staat in het kampioenschap. Ja. En hij moet...
Dan
zit hij dan nog zo over...
Ja, dan gaan we het zien. Maar ja, dan moet dat wel eerst
milieu
gebeuren.
En over voorkeurs en...
Ik denk het niet.
En groen gebruik. Of denkt hij dan, potverdikke, ik moet even gas gaan geven.
Want het moment dat hij natuurlijk niet eerste staat, dan ga je de kritiek krijgen. Ja, maar je bent veel te veel bezig om de wereld te redden. Je bent niet meer bezig voor die 40 miljoen per jaar.
Maar zijn de eerste om dat op te schrijven.
Tuurlijk. En dan gaat hij de druk voelen. Maar dan zou, als hij dan wel nog steeds voor het dierenwelzijn, mensenwelzijn, diversiteit staat, als hij dat nog steeds blijft verkondigen,
dan
geloven we hem. Dan geloven we hem. Dan kan Rick hier nooit meer op terugkomen.
Nou ja, weet je, denk hem eens weg. Hoe interessant blijft dit circus dan nog?
Ja, dat is zeker waar.
Het is ook wel goed dat er zo'n figuur rondloopt.
Maar jij zei
het ik krijg hem ook wel eens aan. Ik krijg ook wel eens een beetje paarse vlekken van in mijn nek.
Maar niet zo erg als Rick. Rick, neem je even zo'n Lewis Hamilton pilletje. Dat is even dat je er een beetje bij kan komen. Ja. Hey, jij zei net die presentator. Die was van Mercedes zelf. Dat deed hij niet vermoeden. Want toen Lewis zei dat ze minder snel ging, zei hij, oh, it's gonna get excited. Weet je, die was helemaal blij. Die ging wel door het dolle heen dat Lewis niet ging winnen.
Ja. Nee, ja, dat was. Ik vind dat. Overigens zit het best wel goed in elkaar, zo'n presentatie. Want het is uitgebreid met alle hotshots. Daarna Q&A. Daarna interviews via Zoom met iedereen. Het is bijna een dagprogramma. Eerst foto's en video's.
Ja, want hoe gaat. Neem eens even mee door die dagen heen. Want jullie hebben een aantal van die. Hoe lang duurt zo'n presentatie?
Ja, dat wisselt dus.
Ja.
Ja, dat wisselt enorm. Ja.
Bij Haas was het. Hier heb je een paar foto's van de auto. En we doen een kwartiertje met Mick en een kwartiertje met. Mazepin.
Het kwartiertje met Mazepin, daar moeten we het nog even over hebben straks.
Ja.
Dat was best wel snel bekeken. En bij Mercedes kreeg je een heel tijdschema al. Eerst via Twitter en de Media Hub foto's. En,
maar scheiden ze dat dan ook nog omdat je dan... Je hebt natuurlijk Britse media of Duitse media. Of omdat je dan als AD Nederlandse media natuurlijk ben je...
Met Max heb je een Nederlandse sessie.
Ja,
en PRS zat dan aan het einde van de dag. En dan had hij een Spaanse sessie. Omdat dan de Mexicaanse journalisten niet zo vroeg een wekker hoeven te zetten. Dus
ja.
Je had ook een team, ze rijden in het rood. Ze hebben best wel het een en ander gewonnen in de Formule 1. Die deden de ene week een presentatie van de coureurs die wat mochten zeggen. Terwijl, dat wisten we eigenlijk al lang. En een week later kwam de auto pas. Daar begreep ik, daar kon ik geen touw aan vastknopen.
De auto was nog niet af.
Nou ja, dat zou je bijna denken.
Nee. Zij redeneren waarschijnlijk, dan hebben we twee keer.
Twee.
Er was ook een team, daar die waren gehackt. Dus daar ging de hele feest niet door.
Ja, Williams.
Ja.
Een augmented dat is reality
typisch
app.
Williams, ja. Dat ging het echt alleen daar.
Op het laatst kwam die foto er. Jongens, is niet gelukt. Hier de foto, doe je.
Ja. Maar ik denk dat Claire Williams hier gewoon heeft ingegrepen. Ik dacht, als ik dan zo aan de kant word gezet.
Ja. Ja. Straks halen jullie die naam er ook nog af.
Ja.
Ik ga nu even mijn stempel drukken.
Precies. Ja. Maar wat was je hebt dus bij Mercedes, dan zit je dan in zo'n Zoom-sessie ook. Kan je dan ook überhaupt nog wat vragen zelf aan Lewis Hamilton? Of is dat ook allemaal geregisseerd aan de voorkant wie een vraag mag stellen?
Nee, dat is niet geregisseerd. Alleen ik zat bij Toto Wolff bij Hamilton. Daar zaten 100 journalisten in allebei de gevallen. En op het moment, je moet worden toegelaten in die vergadering, zeg maar.
Ja.
En als op het moment dat dat gebeurt en ik ga naar het chatvenster, dan staan er letterlijk 20, 25 vragen klaar. Ja. En dat zijn veel Britse journalisten die misschien best wel met voorrang die vraag mogen stellen. Dus je komt daar niet zomaar tussen.
Nee, maar goed, je vraagt toch allemaal hetzelfde. Laat nou niet net doen dat wij hele inventieve vragen.
Dat is niet helemaal waar, want ik weet dat bij de persconferenties van Messi, dan organiseert Nike dan een persconferentie, je haalt alle journalisten uit de hele wereld.
En dan vraag jij, lust je ook een Lay's chips, patatje, joppie?
Nee, daar staat dan inderdaad een journalist uit Tokio, die zegt, of er staat een journalist uit Saudi-Arabië. Ja. Do you like Saudi-Arabië? Ja. Yes.
Ja, ja.
En dan is het Messi houdt van Saudi-Arabië.
Ja, dat is ook wel echt een uitzonderlijk goede vraag.
Ja, ja. Maar ik denk, geef wel vast even mee. Als je binnenkort,
een beetje jammer dat jij daar nou lacherig over doet.
Als je binnenkort bij Lewis...
Ik weet niet of jij nog een podcast over Saudi-Arabië wil maken dit jaar, maar dat...
Ja?
Kijk uit wat je zegt.
Ja, dat is wel waar. Ja. Misschien wordt ook gehackt zo meteen. Ja. Ik moet daar pitstopje maken.
Maar jij ging zeker vragen wat de mooiste presentatie was.
Nou, ik weet wat de mooiste... Volgens mij weet ik wat jullie de mooiste hebben gevonden, toch? Zal ik hem even... Ja.
Daniel Craig hier. I just want to send a massive congratulations to all of Aston Martin for getting back onto the F1 grid for the first time since 1960. It is an incredible thrill for me, and I'm sure for all F1 fans, to see Aston Martin racing again in their iconic Aston Martin Racing Green.
Groene auto.
Ja, groene auto, iconic Racing Green. Ja. Daniel Craig was erbij bij Aston Martin.
Ja.
Zeg je trouwens Aston Martin of Aston Martin?
Ik zou Aston zeggen, maar ik weet niet waarom. Oh,
ja,
af. Ik weet het eigenlijk ook niet.
Nee.
Is het Engels?
Zullen we gewoon elke
in de TV-versie
van Aston Villa?
Aston Villa.
Ja, Aston Villa, ja. Okay, dus Aston. Wij denken dat het ook Aston Martin is. Maar daar hebben we net in de Pitstop TV-versie half uur over gehad.
Vier takes opgenomen.
Ja, we weten het niet meer.
Voor de veiligheid. Maar ik... weet je, ik doe die Formule 1 al een paar jaar. Het maakt me niet eens zo gek veel uit wat Rick en ik doen. Maar Aston Martin deed ik. Dat was duidelijk. Aston Martin. Nee, dat was genieten natuurlijk. Ja. Je kreeg eerst al een wachtwoord. Dan moest je inloggen op een website. Dan kwam er een kluis. Die moest je kraken met dat wachtwoord. En dan ging die... kluis met allemaal tierenlantijntjes en grote geluiden open. Ja, je waande je in GoldenEye, echt waar. En het was wachten op een schurk. Die kwam niet langs, maar er was wel een Bondgirl. En James Bond belde in en Tom Brady was erbij. En allemaal andere bekendheden die ik niet kende. En,
maar Joss zat er niet in.
Nee, die met dat gebitje.
Ja.
Ja. Ik dacht nog, die man die in die koffer dan... doen zo'n koffer open en dan komt er zo'n kleine Chinees uit, weet je niet. Maar nee, dat zat er allemaal niet in. Maar het had een heel groot, hoog 007 gehalte. Ja. En dat was wel fijn. Ik bedoel...
Ja, die had toch niks te doen, want die film ligt ook nog steeds stil.
Ja. Die is nog steeds niet afgemonteerd, ja. Nee, maar het is soms best wel eens een beetje saai, zo'n sport. Kijk, Williams is natuurlijk een iconisch familieteam, maar het is niet heel aantrekkelijk meer wat ze daar doen. En Haas ook niet, maar ja, dan komt er even zo'n team met allemaal... Het spreekt helemaal voor zich, hè? James Bond en de Aston Martin is natuurlijk echt een merk.
Nou, ik heb wel het idee dat we hebben het er vorige keer ook over gehad in de podcast, maar ik heb wel het idee dat Papa Stroll er wel mee bezig is op een bepaalde manier om heel snel in hele korte tijd... een gedegen team neer te zetten.
Ja, maar die man die kan wel wat, hè. We doen er lacherig over, maar die heeft dus al die grote modemerken naar Canada gehaald. Hè? Dat is echt geen domme man. De Ralph Lauren en de Tommy's en de Dior's en weet ik het wat allemaal. Het is echt, is niet voor niks dat die man zo rijk is. Ik bedoel,
nee, dat begrijp ik.
Het is niet dat het op een soeplepeltje naar hem toe kwam, al het geld. Maar
hij heeft Aston Martin gekocht. Hij, los van het feit dat je snel denkt, hij neemt een team voor zijn zoon. Ja. Hij koopt een databedrijf erbij. Daar heeft hij samenwerking mee om die data nog beter te hebben.
En moet je zien hoeveel sponsors er op die auto staan.
Nou, dat bedoel
ik. Elke dag kwam er weer een e-mail in mijn inbox invallen.
Wat ik wel snap, want ik denk dat Papa Stroll gewoon heeft gezegd, als je nog wil dat wij zaken doen, moet je die wagen sponsoren.
Ja.
En echt een mooie auto.
Echt een mooie auto.
Ja. Echt, tenminste bij die anderen denk je, ja, die kennen we veel. Vond me echt mooi, de groen, ja.
Ja, maar die roze was ook wel uitzonderlijk lelijk.
Ja, dat is waar. Dat is
maar durven wij nu de stelling aan dat Aston Martin binnen 2 jaar het team is waar je zou moeten zitten?
Nee, die durf ik niet aan.
Nou,
Wel leuk als jij zegt.
Ja, dat durf ik wel aan, ja. Want je moet ook... Formule 1 blijft nooit 20 jaar lang de wereld qua krachtenvelden die het nu is.
Nee.
Hè? Kijk, Mercedes is nu top.
Ja.
Red Bull zit er net onder. Alleen, we gaan straks een heel nieuw regelpakket in. We krijgen een budgetplafond. Maar er zit wel één team waar de potentie echt over de plinten klotst. Ook qua geld, maar ook qua... Die zitten helemaal in de groei. Dat is Aston Martin. McLaren ook een beetje, waar Mercedes nu binnenkomt. Tja, nee, je zit daar goed, denk ik. En dan weet ik niet per se of dat Sebastian Vettel daar de aangewezen figuur voor is. Want die kan heel hard roepen, ik ben nog hongerig. Maar ja, die is natuurlijk wel 33. En als zij binnen 5 jaar een titel willen winnen, dan is die 38. Je moet nog maar zien of dat hij dat redt.
Nou, dat kan Lewis Hamilton kan dat ook, hè?
Dat kan Lewis Hamilton ook. Ja. Maar dat is wel een van de teams waar je moet willen zitten, denk ik. Nu.
Want wij denken nu, dit jaar, als je kijkt naar een lichte voorspelling, los van dat die dagen nog aankomen, Mercedes 1 en Mercedes Red Bull gaan strijden om de titel. En daaronder komt een soort van strijd.
De plaats wordt super interessant. Ja. Ja. Als Aston Martin echt naar die titel toe wil, ja, dan moet je ook gewoon dit jaar derde worden.
Ja. Maar ik gok op McLaren dan nog eerst.
Maar die hebben het ook een beetje laten liggen vorig jaar. Nou ja, dat begon niet begonnen.
Voor die derde plaats vorig jaar. Ja.
Maar met Mercedes, twee goede coureurs. Ja, ik vind dat ook gewoon een mooi team. Ik heb daar iets meer mee dan...
Dat is het. Ja. Je gunt het McLaren meer.
Ja, dat doet verder helemaal niet de zaken wat ik gun. Maar...
Ja, maar dat is wel de reden waarom je dan hoopt dat... De hoop is dat McLaren 3 wordt.
Ja.
Maar wij gaan sowieso dit jaar heel snel concluderen dat Aston Martin het beste Formule 1 resultaat heeft gemaakt.
Na een kleine 25 minuten. Ja, dat klopt. Dat denk ik ook, ja. Want we hebben dat een beetje uitgezocht alvast. Hè? Na 60 jaar terug in de Formule 1.
De legacy is niet zo groot als wij denken.
Nee?
Hoeveel was het ook weer? Hoeveel Grand Prix hebben ze gereden?
5.
Ja. In 1960 en 1959. De eerste was in Zandvoort, meen ik meteen.
En een zesde en een negende plaats.
En een tweede plaats in een kwalificatie.
Ja, maar die zesde en negende plaats was toen ze wel 10 auto's meededen.
Ja. Met 10 auto's het finish halen.
Ja,
het
finish halen. Ja, sorry.
Maar dat hele PR-verhaaltje van we komen terug en historie.
Ik ga je voorspellen dat als ze zometeen vijfde of vierde worden in een Grand Prix, dat James Bond een boodschap heeft. Iconic result for the legendary. Die gaan dat uitpakken,
maar
hoor.
Ik zeg je, ik denk dat er meer beelden zijn van rijdende Aston Martins in James Bond films. Als je dat allemaal achter elkaar monteert, dan beelden van een Aston Martin in het Formule 1. Zo.
Zou James Bond nog een keer opduiken in een Aston Martin in de safety car?
Absoluut.
Dit seizoen.
Hij was er vorig jaar al bij, of 2 jaar geleden. Ja.
Maar hij zou toch nu als Aston Martin daar ergens rijdt, vlak voor die lancering van die James Bond film, die komt ook dit jaar uit. Die nieuwe film met Daniel Craig.
Het is wel interessant om dan vooraf al even te voorspellen in deze podcast, welke snufjes Q hem dan meegeeft in de safety car.
In de safety car.
Dat is toch echt gaaf zijn als hij zo'n rol met spijkers heeft. Voor die auto van Lewis gaat rijden, even zo'n spijkerrol eruit. Of loop ik nu een beetje...
Ik vind het wel grappig. Maar het zou wel tof zijn als zoiets gebeurt, toch? Of is dat echt, kan dat niet? In het Formule 1 circus. Dat Daniel Craig ineens als James Bond en een Aston Martin zit in de safety car.
Ah, één rondje kan toch wel.
Ja, wel, van mij wel. Ja. Zeker. Maar het is misschien zijn we iets progressiever dan de Formule 1 sport. Maar...
Nou, ik denk... volgens mij denkt die Liberty Topman alleen maar een aantal kliks op Netflix en op YouTube. Nou,
dan kan het.
Ik zie een verhaallijntje, hoor, dames en heren.
Overigens, die serie komt ook binnenkort weer uit. Hè? 19 maart.
Drive to Survive.
Drive to Survive, ja. Het jaar van de corona en alle zaken eromheen.
Ik ben wel benieuwd hoe ze dat aangepakt hebben. Dat zal logistiek ook niet makkelijk zijn geweest, denk ik.
Nee, dus, of zouden zij allemaal dingen hebben gemogen die verder niemand mocht?
Nou ja, ze waren er wel, gewoon, volgens mij.
Ja, nee, ja,
die dat paar Grand Prix die wij gedaan hebben, heb ik ook op Netflix.
Ja.
Maar ze hebben ook wel... Ik zag alweer shots van... Ze zijn ook weer bij Horner thuis geweest, volgens mij. Ja. Zac Brown en...
Jerry Halliwell ook weer in beeld?
Ongetwijfeld.
Tuurlijk. Ja. Ja.
Nee, maar... Daar ben ik niet zo bang voor. Dat zal best wel weer een spetterende serie zijn.
Dat denk ik ook wel, ja. Jullie riepen nog Mazepin, Haas.
Nou ja. Ja, ik deed dus die persmeeting. En dat duurde 15 minuten. En dat was een kruisverhoor, echt waar. Kijk, die jongen, dit zal geen nieuws zijn voor de luisteraar. Die heeft zich natuurlijk volkomen onmogelijk gemaakt.
Met dat filmpje.
Op meer dan één manier. Ja. Maar vooral dat filmpje van vorig jaar dat hij in een auto aan de borst van een dame zit.
Maar die dame die zei dat ze hele goede vrienden waren, dat vaker gebeurt.
Ja, maar goed, dat filmpje was ook op internet beland. Dat had hij misschien niet moeten doen. Overigens liet hij dat een beetje open. Dat had hij niet zelf gedaan, zei hij. Hij had het niet online geplaatst. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke uitgangspositie voor die jongen. Want hij heeft nog geen meter gereden in de Formule 1. En iedereen heeft al een mening over hem. En dan komt er ook nog eens bij dat hij de zoon is van een steenrijke miljardair. Een van de rijkste Russen. Die ook nog eens met zijn bedrijf groot op die auto staat. Dus hij is eigenlijk onmisbaar voor het team. Want ontsla je hem, dan is heel de financiële stroom weg. En dan is Haas echt een problematische toekomst gegeven. Maar ja, PR-technisch moet je die jongen nu helemaal niet in je auto hebben.
Ja, is Haas dan... Want ik las ook ergens de afgelopen maanden dat die straf die Ferrari heeft gekregen... omdat ze toen de tijd wat met die benzineopleidingen hadden gedaan... Dat daar dit jaar dus wat verandering in komt... waardoor de begrenzing van die auto's eraf zou zijn van die motoren van Ferrari.
Ja.
Dat er iets meer mag. Dat het gewoon een straf was.
Uit de toevoer weg.
Ja, ik zou knijpertje uit de toevoer. Maar dat is in ieder geval dat er iets meer mag met die Ferrari-motoren.
Nou ja, dat gaan we zien. Dat mag je hopen voor Mazepin. Want het enige wat hij nu kan doen is gas geven. En antwoorden op het asfalt. En hopen op een hele rimpeloze campagne. Want ja, die jongen kan zich geen misstap voorloven natuurlijk.
Maar hoe is die jongen onder die persconferentie dan geweest? Als het een kwartier lang een kruis voor is. Die jongen moet toch echt...
Hij praat supergoed Engels. Heel yes. Correct. En ja, die was natuurlijk volledig ingeseind van... Je gaat dit zeggen, je gaat dat zeggen. Dus die heeft op 21 verschillende manieren zijn excuses aangeboden. En nou, de wereld ervan probeert te overtuigen dat hij een beter mens is. Dat hij heel veel heeft geleerd. Dat hij zich onmogelijk heeft gedragen. Dat hij daar alle consequenties voor neemt. En dat hij nu wil gaan antwoorden op het asfalt. Maar ja, na een vraag of 12, 13 was die PR-man van Haas helemaal klaar mee. Toen zei hij, jongens, zullen we nu gewoon alleen maar vragen over de auto en over het seizoen doen? Ja, en toen kwam er nog een Britse journalist. Excuse me, but I want to go back to that topic. Toen was het heel snel klaar. Ging heel snel het licht uit in die Zoom-meeting.
Nee, maar antwoorden op het asfalt, dat is natuurlijk het logische antwoord. Alleen als je rookie bent en je gaat dat doen met deze druk, zeg maar. Dat je weet dat elk foutje gaat weer hier naartoe terugleiden. Ja, dan staat de druk er volop. En dan
welke rookie moeten we dit jaar veel van verwachten?
Yuki. Rookie ja. De Yuki. Yuki de Rookie. Ja, schrijf hem nou gewoon op.
Ik denk steeds over boekhoudsoftware als ik dat hoor.
Nee, maar ja. er is maar één rookie die zit in een auto waar je ook wat mee kan bereiken. Vorig jaar is er nog een Grand Prix mee gewonnen. Hè? Laat me het niet vergeten.
Nee, dat is waar.
Alfa Tauri, die heeft de meest begeerde Aziat binnengehaald. Iedereen zegt dat het een wereldtalent is. En hij blijft ook lekker onder de radar. Want alle aandacht gaat natuurlijk naar de zoon van Mick Schumacher. Ja. En naar de bad boy Nikita. En Yuki de Rookie die gaat zo onder de radar. Hop, zo naar dat ze zijn.
Je zit nu te wachten zeg maar, dat die kop binnenkort gaat komen. Hè? Ja, die eerste Grand Prix. Yuki de Rookie.
Vul hem maar vast in, die komt er wel.
Jij, wat denk jij?
Ik ben benieuwd naar Mick Schumacher eigenlijk. Omdat die heeft de Formule 2 gewonnen. Wel in zijn tweede seizoen. Er was best wel veel kritiek op hem tot vorig jaar. Van ja, hij zit er alleen maar omdat hij Schumacher reed. En hij heeft allerlei kruiwagens. En toen hoorde je zelfs nog wel zijn boze stem beweren dat hij in de Formule 2 misschien net wat meer hulp kreeg dan anderen. Ja. En die zit bij de Haas. En daar kan je moeilijk podiums mee gaan halen. Maar ja, ik sprak Albert Kalf voor een verhaal over het magazine. En die zegt, ja, die kent de familie goed. En die zegt, als ik nou iets in hem zie wat hij van zijn vader heeft, is het ongekende arbeidsethos. Veel meer dan, dat heeft iedereen, maar misschien heeft hij nog wel meer. Dus ik ben toch benieuwd waar het toe gaat leiden. En ook die heeft veel druk. Want als die hem een keer in de grimbak zet, dan zegt iedereen, ja, dat deed je vader nou nooit.
Ja, dat is waar.
Dus dat, ja, ik vind dat... En die naam, alleen al die naam terug in de Formule 1. Hij zegt zelf dat alleen maar motiveert. Maar dat moet toch ook voor heel veel ballast zorgen. Maar
dat lijkt me ook
beladen.
Ja. Het mooie aan die gozer vind ik... kijk, inderdaad, Formule 2 kampioen, ook Formule 3 kampioen. Dus hij loopt al best wel lang in die paddock. En ja, hij schurkt natuurlijk ook de hele tijd tegen Ferrari. En vorig jaar ook bij Alfa Romeo en Haas aan. En hij is er altijd wel geweest. Heel veel persmomenten al gehad. Van alle rookies kennen we hem echt het best, denk ik. Maar hij is er ook altijd. En daarmee bedoel ik... Als dat team al wat aan het opbouwen is. Van de week nog een filmpje. Er ging de motor voor het eerst aan. Daar in Bahrein. Ik denk 2 dagen geleden. En dan staat hij er ook met zijn vingers in zijn oren. En met zijn neus bovenop tussen al die monteurs. En kijk, hij is de zoon van. Hij heeft de beroemdste naam van het hele circus. Maar hij stelt zich heel... ja, wat zeggen de Engelsen dan?
Nederig. Humble. Ja, humble. Ja, nederig. Ja.
Echt, hij doet zich niet belangrijker voor dan dat hij is. Hij moet alles nog bewijzen daar. En dat weet hij ook. Dat beseft hij ook. En het is wel mooi om te zien hoe hij daarmee omgaat. En misschien doet hij dat ook wel een beetje extra om te laten zien van... jongens, ik ben wel Schumacher. Maar ik ben heel normaal. Dat vind ik mooi.
Ik ben benieuwd. We gaan het hele Formule 1 seizoen natuurlijk weer volgen. Eerst die 3 testdagen. Waarbij we gewoon gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. En wie er voluit gaat. En wat het allemaal oplevert. Zondagavond is er dan een nieuwe Pitstop podcast. Waarin we terugblikken op die eerste dagen op het circuit. Jij gaat naar Bahrein toe.
Zeker.
Heb je al je vaccinatie gehaald? Of ga je hem daar halen? Krijg je hem daar?
Nou, dan moet ik nog snel corona oplopen. Dan kan ik met 1 shot Pfizer kan ik snel terecht daar.
Ja.
Kreeg je een keurig formuliertje in de mail vanochtend van... wilt u een vaccin bij uw bezoek aan Bahrein?
Het leek wel een menukaart.
Zet hier een kruisje. Ja. Ja, dat is wel gek. Want eerst kreeg je al van het Koninkrijk Bahrein een mail van... goh, als je nou de testdagen komt en de Grand Prix... dan is precies 3 weken kan je laten vaccineren hier. Zet maar...
Er waren andere testdagen dan we in Nederland hebben, zeg maar. Dat zijn de Formule 1 testdagen.
Ja, precies.
Ja.
En nu is het dus als je bewezen corona hebt gehad, dan mag je ook bij de Grand Prix snel een spuit zetten. Maar het is wel een thema, want
Ferrari wil dat toch volgens mij ook.
Hij heeft het al gedaan.
Er schijnen al 90% ingerend te zijn meteen op de dag van de landing. En wat? Het schijnt dat Mercedes en Red Bull het ook vrijgeven aan hun personeelsleden.
Nou ja, Toto Wolff kreeg er een vraag over en die zei: de Formule 1 was heel snel met een soort moreel-ethisch antwoord van: nee, wij vinden niet dat we die voorrang verdienen en daar passen we voor. Maar Toto Wolff zei: nou, ik vind het wel proactief van Bahrein en iedereen moet het vooral zelf weten. Maar die was er best wel enthousiast over, dat hoorde je al. Dus die staan waarschijnlijk ook gewoon op de.
Het is ook een heel mooi gebaar, maar als je dan de cijfers ziet van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat pas 9% van de inwoners van Bahrein ingeënt is en je weet dat dat land het gros van de inwoners is arbeidsmigrant, leeft daar werkt daar voor het minimumloon op bouwplaatsen, komt uit Pakistan, India. Dan denk ik, is het Koninkrijk Bahrein nou de aangewezen persoon om multimiljonairs en hele gezonde atleten en een heel goed betaald circus als eerste in te enten, of moeten ze eerst eigenlijk hun eigen bevolking doen?
Die morele vraag kan je stellen natuurlijk, maar de andere kant is, het circus is zometeen wel geënt en ze kunnen het hele jaar racen zonder gedoe.
Dat snap ik en daar zitten een heleboel logistieke voordelen aan. Tegelijkertijd, als je een viroloog belt en je zegt: wat kan je nu als je gevaccineerd bent, dan zal die je vertellen dat je nog steeds heel veel maanden alle voorzorgsmaatregelen in acht moet nemen. Vraagt je een beetje af of dit de rol van Bahrein is. Zou moeten zijn.
Nee, maar jongens, laten we nou. Bahrein zit er toch alleen maar in dat ze heel veel geld betalen.
Ja, natuurlijk. Het is een PR-stunt.
Wat is het nou voor. Weet je, we kunnen hier hele discussie, morele discussie gaan houden. Maar Bahrein zit alleen maar in het Formule 1-circus. Omdat ze heel veel geld betalen. En dat daarmee Liberty Media heel veel geld verdient. Ja. Dus als Bahrein, omdat ze heel veel geld betalen, ook nog al die mensen willen inenten. Dan is dat toch hun keuze. En dan hoeven we toch geen morele discussie. De vraag is überhaupt: moet je daar dan racen? Daar zou het mee beginnen.
Nee, maar ja. Kijk, wij zitten ook richting de Spelen. Speelt een beetje hetzelfde. Eerst is het allemaal onbespreekbaar, maar je merkt nu ook de geluiden die vanuit de IOC komen. Die zijn toch wel heel erg aan het pushen dat al die atleten die daar straks komen al een prikje hebben.
En wie dat dan gaat regelen. En wij ook. Als het even kan.
En gaat dat dan?
Zou ik wel fijn vinden als jullie gewoon geënt zijn. Hoef je niet geen zorgen te maken.
Dan doe ik dat toch over 2 weken.
Ja. Nee, maar als jij dat wil. Kijk, als je dit voor het eerst hoort, dan denk je: nou, dat is ook best wel een beetje gek verzoek van Bahrein. Ja. Ga je er wat langer over nadenken, denk je: nou ja, het heeft ook wel voordelen. En zo gaat het. Dat is ook een tijdsdingetje. Ik bedoel, nu zijn er nog weinig mensen ingeënt, maar over 2 maanden kijk je waarschijnlijk alweer heel anders tegen zoiets.
Kijk, en als Ferrari daar het hele team even door de vaccinatiestraat rijdt, dan denk je een ander team natuurlijk van: ja, dus kunnen we misschien niet achterblijven.
Nou, en wat voor Ferrari spreekt, in het voordeel spreekt, als ik de Gazzetta mag geloven, en die zijn goed ingelicht bij de Ferrari, is Ferrari eerst naar de gezondheidsautoriteiten in Emilia-Romagna gegaan, de provincie waar ze vandaan komen. Het is daar provinciaal geregeld in Italië. Die hebben gevraagd voor toestemming, of voor advies eerst. Toestemming, mogen we dat? En die hebben groen licht gekregen. Van, nou ja, als jij daar naartoe gaat en je voelt je daar goed bij, het is je eigen keuze, maar dat mag. Ja, dan hebben ze in principe niks verkeerd gedaan.
Eén ding, hè, als je dan door die teststraat heen moet om die vaccinatie te zetten, ga je dan in je Land Rover of in een autootje, of ga je dan in je racewagen? Het zou natuurlijk qua PR wel stoer zijn als je dan eventjes...
Als... De snelste coronapitstop.
Ja.
Dat zal Red Bull al winnen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Zo wordt het beeldwaardig zijn. We gaan trouwens wat nieuws doen in de tv-versie. Dat je het even weet, Rick. Want je moet je alvast over nadenken. In de voorbeschouwing op de Grand Prix hebben we natuurlijk een podcast die we maken. Wat langer in de voorbeschouwing op de Grand Prix. En we maken een video die op ad.nl verschijnt. De pitstopversie. Daarin gaan we wel dit jaar vragen de top 5 te voorspellen van elke race aan jullie. Dan gaan we met z'n drieën doen en we gaan een klassement bijhouden.
Maar wat is de prijs?
Ja, dan moeten we dus nog even bij de chef sport vragen wat er in de aanbieding is. Wat er nog in de prijzen weggeefkast ligt.
Oh, nou, dat zijn wel een paar oude wijnen, denk ik.
Ja, liggen nog een paar spiegels daar bij de videoredactie die we nog kunnen meenemen.
Ik heel graag een Lewis Hamilton fanpakket wil. Ja. Dan kunnen we dat regelen.
Een middagje met Lewis Hamilton praten over de wereld.
Ja. Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Als ik er ook een stukje van mag maken.
Maar dat je alvast even over nadenkt. Je hebt zometeen een paar uur in het vliegtuig om alvast over na te denken. Maar je moet elke week, wie er ook, we doen elke week de voorspelling de top 5. Ja?
Ja, leuk.
Maar in de top 5 zit bijna altijd een verrassing.
Ja, nou, dat is dus wat je moet voorspellen. Dus ja. We gaan punten. Als je de nummer 1 goed voorspelt, krijg je 10 punten. En de nummer 2, 8, et cetera. Maar als je ook dan, hoe meer mensen je in de top 5 hebt zitten die kloppen, krijg je ook bonuspunten voor.
Ja, jongens. Dit jaar wordt echt met een minuut leuk.
Nou hè.
Goh, ik heb er zin.
En als jullie dan in Japan zitten, moeten jullie het ook doorgeven tijdens de Olympische Spelen.
Ja, midden in de nacht.
Midden in de nacht. Precies. Lijkt me een goed plan. Goed, we gaan het allemaal afwachten. Zondagavond zijn we terug met een nieuwe pitstop. En dan bespreken we de testdagen in Bahrein. Graag wat ons betreft. Tot dan.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.